Dit is het radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze uitzending van Kerk in Delft op zaterdag 8 februari. We hebben weer een hele mooie uitzending, twee gasten. De eerste gast is Pieter Luchtigheid en die gaat ons iets vertellen over Beethoven. Want zoals u waarschijnlijk weet, het is het Beethovenjaar. En wie is Beethoven en iets over zijn muziek? We zullen er zo meteen van horen en... De muzikale invulling van dit programma is ook geheel gewijd aan deze componist. Tweede gast is Henny van Melis. Henny die gaat iets vertellen over migrantenkerken die hun plek hebben gevonden in de Vierhovenkerk in de Buitenhof.
Goedemiddag luisteraars. Als presentatoren zitten hier in de studio René Strengholt en mijn persoon Taco Smit. En zoals René zo net... vertelde, hebben wij een Beethoven-liefhebber in ons midden, want het is het Beethovenjaar. Dat geeft ons de gelegenheid om ons wat in deze componisten te verdiepen. En Pieter, jij kan ons misschien wat meer vertellen over deze man, zijn werken en wat jou in hem zo aanspreekt.
Ja, nou dat zal ik graag doen. Ik ben dus een liefhebber, maar geen kenner. Ik zit in een orkest en met dat orkest hebben we twee symfonieën gespeeld. De eerste en het vierde symfonie. En wat ik persoonlijk, toen ik hoorde dat dit gesprekje zou plaatsvinden, viel het mij op dat Beethoven een behoorlijke eigenwijze, recalcitrante man was, die behoorlijk zichzelf... duidelijke dingen vond. Mm-hmm. Dus als Mozart, laten we zeggen, twee achtsen schrijft, ta, 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 dan gaat Beethoven, ta, ta, weet je wel?
Oh, okay.
Dus dat is behoorlijk, behoorlijk uitdrukkingsvol, zal ik maar zeggen. Dus eigenaardige, vreemde intervallen en ongebruikelijke ritmes, heb ik dat maar genoemd.
Ja.
Dat is opvallend van hem.
Ja, en was hij daar ook nieuw in?
Ik denk dat hij daarin nieuw was. Als Mozart dus twee achten schreef, dan ging Beethoven extremer maken, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat is opvallend van hem. En daarbij was hij natuurlijk een meester in het beeldhouden van de muziek. Dus het stukje wat hierna volgt, geeft daar ook uitdrukking aan. Dat staat als een huis. We hebben net iets gehoord over de vijfde symfonie. En dat is ook een stuk wat staat als een huis. Ta-ta-ta-tam, weet je wel? En dat komt iedere keer terug in dat hele lange stuk. En dat vind ik wel heel opvallend. Iedereen zal het ook kennen enzovoort. Dus dat vind ik twee momenten die toch beslist aandacht verdienen in de muziek van Beethoven.
Ja, en is hij dan ook echt iemand die wat dat betreft heel invloedrijk is geweest op
exact.
De muziek daarna?
Exact. Hij is invloedrijk geweest tijdens zijn leven al, was het zo dat hij zeer hoogstaand werd geroemd. Dus Brahms bijvoorbeeld, die was zeer bevreesd om symfonieën te schrijven, omdat hij dacht, nou, ik haal het niet tegen Beethoven. Dat speelde. En Mozart heeft al gezegd van Beethoven, dat wordt een grote.
Ja, die heeft hem nog wel meegemaakt.
Die heeft hem meegemaakt.
Ondanks een vroege sterfdatum.
Precies, nou ja. En... Mozart is natuurlijk een vroege sterfdatum, maar Beethoven, dat moeten we ook even zeggen, is geboren in Bonn in 1770 en is overleden in 1827 in Wenen. Stokdoof, zoals de meeste mensen
weten. Ja.
Ja. Ja. Dus dat ik even wou.
Ja, daar zullen we het zo meteen over hebben, denk ik, over dat stokdoof zijn, want dat is natuurlijk heel tragisch. Is hij nou een vertegenwoordiger van de romantiek? Of niet? Is dat het tijdperk van de romantiek?
Hij begint bij de romantiek te horen, ja.
Oké. En heeft dat ook te maken met dat meer, wat je daarnet zei, dat het wat heftiger is en wat eigenwijzer? Oh ja. Of is dat zijn karakter?
Nou, het is zo, ik hoorde van de week ook zeggen van... Hij is degene die zijn eigen emoties in het midden stelt van zijn muziek. Ja. Dat kan je natuurlijk niet zo zeggen, want dat deed Mozart natuurlijk ook.
Ja.
Alleen, het is wel zo dat het een grote invloed uitoefent. En zijn gaven is dus ook, om dat tot een thema te maken. En dat thema dus inderdaad ook geheel uit te werken, zou ik maar zeggen. In de manier waarop hij schrijft.
Ja,
hè? Dus,
ja,
wij kennen natuurlijk allemaal de muziek van Beethoven.
Ja.
Uit en daarna vandaar dat men denkt van, nou, dan moeten we er wat anders van maken. Dus dan wordt het een beetje verdiest, zoals we aan het begin hoorden.
Ja.
Ja. De 19e eeuw is misschien ook, kan je grofweg zeggen, van de tijd waarin de kunstenaar, zeg maar, echt het individu wordt van de kunstenaar. En niet zozeer de vakman die in opdracht werkt.
Ja. Ja.
Zie je dat ook al terug bij Beethoven?
Ja, hij is dus de eerste die kon leven van zijn eigen composities.
Ja.
Ik bedoel, Mozart is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Want die had altijd te maken met die verdraaide aartsbisschop die hem altijd in de weg zat. Hè? Ik bedoel, aartsbisschoppen waren in die tijd, hè, dat is gelukkig voorbij, maar waren mannetjes die het roer in handen hadden en de knip open en dicht. Dat waren rijke mensen. En die vergaarden ook rijkdom op een niet geheel verantwoorde manier. He, dat las ik dan inderdaad in de biografie over Mozart van meneer Roet. Ja.
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 Dus. En hij kon leven van zijn eigen muziek.
Hij kon leven van zijn eigen composities.
Ja,
ja, klopt. Ja.
Die hij verkocht.
Die hij verkocht. Ja. Die hij verkocht. Ja, klopt.
Was hij ook iemand, wat je nu ook veel ziet in de kunst, en jij zei het ook al, René, dat hij ook een beetje werkt aan zijn eigen image of zo. Kijk, bij Beethoven zie ik altijd een bepaald beetje getergde blik vormen, een bepaald indrukwekkend hoofd. Deed hij al een beetje een marketing in dat opzicht? Of is dat veel te veel vanuit onze tijd gedacht?
Weet ik niet. Eigenlijk zal absoluut wel er zijn geweest. Het moet natuurlijk ook wel. Als je dat niet deed...
Mm-hmm.
Hè, maar er waren natuurlijk alle mogelijke feodalen om hem heen, waar je natuurlijk iets mee moest. En, want op die manier kon je aan inkomen komen. Dus je moest toch echt wel voor je eigen broodjes
zorgen. Ja, dus niet zozeer naar het publiek, maar meer naar de mensen die betaalden.
Ja. Ja. En wat er ook belangrijk bij is, dat idee van het is een beetje een moeilijke man en zo.
Ja, zo kijkt u altijd.
Exact. Ja. Maar het is misschien toch ook wel een beetje het image wat hij heeft gehad. Wat niet zo bekend is, maar hij heeft inderdaad heel erg gezorgd voor zijn familie, voor zijn broer, voor de zoon van zijn broer, las ik vandaag nog. En dat is toch ook een kant van de zaak. En bovendien, zijn muziek is vaak prachtig en vrolijk en buitengewoon gevoelig en zo. Overigens... Hij zit op de rand tussen klassiek en romantiek. Hè? Dat is wel duidelijk. Dat is toch wel wat je moet zeggen.
Ja.
Van Ludwig van Beethoven. Over wie we het in deze eerste helft van de uitzendingen hebben. En
omdat het het Beethovenjaar is.
Omdat het het Beethovenjaar is. Als ik goed geteld heb, is 250 jaar na zijn geboorte.
In Bonn.
In Bonn.
Hebben we zo net gehoord.
Ja. En dit kwam van een cd... die onze gast heeft meegenomen. En waarom heb je dit meegenomen?
Ja, omdat ik zelf vond dat het deel wat we hoorden, dat ook iets in zich draagt van de goede structurering van het een en ander. Ik bedoel, muziek kan natuurlijk eindeloos doorlopen, dat je denkt van, hij scheidt het nou nog eens een keer uit. Maar hij was in staat om inderdaad een begin en een eind eraan te maken. Ik bedoel... dominees hebben daar soms ook moeite mee, maar componisten hebben daar ook moeite mee. Hè? Je moet op een gegeven moment zeggen van, hier begint het en daar eindigt het. Dat kon hij heel goed structureren, componeren.
En ook wat ertussen zat, neem ik aan. Dan.
Exact, exact. Dus deze cd, die heb ik meegenomen omdat ik dat op een gegeven moment op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen fietsten wij zomaar een keer naar Groede, een klein plaatsje wat niet gebombardeerd is in de Tweede Wereldoorlog. En daar was ineens zo'n concert... Mm. Door een Vlaams kwartet, het Ensor-kwartet. En daar hebben we die avond naar geluisterd. En dat vonden we zo prachtig. Ja, dat komt het ook in de vakantie, komt dat anders op je af. Hè?
Ja.
En dan is dat vreselijk leuk om dat te horen. Dus daar komt die cd vandaan.
Ja, maar dat was ongetwijfeld niet de eerste kennismaking met Beethoven.
Nee, zeker niet. Nee. Ik heb denk ik al jaren geleden, toen hebben we met een quintet, er is een quintet van Beethoven. Beethoven heeft heel weinig voor de hobo geschreven. Ik ben hoboïst, amateur hoboïst. Maar er is een quintet van Beethoven met voor een klassiek quintet. Piano, hoorn, fagot, klarinet en hobo. En dat zouden we graag nog eens een keer willen spelen.
Prachtig. Oh ja.
Ja. Zeker. Dus dat is er. Dat is er.
Ja.
Ja.
Nou, hebben jullie ook wel eens Beethoven gespeeld?
Ja. Met het orkest. Met het orkest hebben we symfonie nummer 1 en nummer 4 gespeeld. Inderdaad. Mooi. En daar vind je dus inderdaad die wonderlijke. Dat recalcitrante ritme veer daar ook in. Hè?
Ja.
Dus dan zei de dirigent zei niet zo, maar zo. Weet je wel. Dus
ja, precies.
Okay. Ja. Je hebt het gehad over een opbouw of een compositie. Dat van Beethoven dat goed kon.
Ja.
Misschien weet jij dat ook niet, maar hoe schreef hij zo'n stuk? Begon hij in het midden of begon hij gewoon bij de eerste noot en bleef hij dan schrijven tot het laatst? Of dacht hij meer vanuit het middenstuk? Zou je dat weten? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Weet ik niet.
Nee.
Kijk, als je zo'n stuk hoort wat je zo beetpakt, ja. als een vioolconcert of zo, dan denk je bij jezelf, wat is dit? Wat is dit prachtig, ja. Weet je wel? Dat is toch prachtig. Het komt op je af als een soort mirakel, heb je. Ja. En ik weet dat niet. Ik weet dat niet.
Nee.
Het kan ook vanuit een thema zijn.
Ik denk dat een melodie is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Een melodie is als het ware een wonder, zullen we zeggen.
Ja.
We hebben natuurlijk ook in de kerk hebben we koralen. Dingen waar ik ook heel veel van houd. Maar de melodie is dragend daarin, denk ik. Dus wie een melodie heeft, die heeft... Echt een begin.
Ja. Bij veel moderne muziek heb je het gevoel, er komt een soort aanloopje en dan komt pas echt wat mensen gaan meezingen of zo.
Ja,
maar ik weet niet of denk dat... Oké, okay. Nou, denk boeiend.
Ja, denk
ja,
ik.
Ja, hoe komt iemand aan een melodie?
Hoe ontstaan melodieën? Ja, inderdaad. Ja. De gitarist van de Rolling Stones die zegt, ik pluk ze uit de lucht. Ja, dat is inspiratie.
Ja, precies. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat is een heel wonderlijk gebeuren natuurlijk. Ja. En dat kan heel verschillend zijn natuurlijk. Zeker. En dan is het natuurlijk de kunst om daar nog iets voor te maken.
Ja.
En het zo op te bouwen dat je op een gegeven moment goed spelende melodie uitkomt.
En dat is vakmanschap. Ja.
Dat is vakmanschap.
Ja. Dat is vakmanschap, ja.
Dat is vakmanschap.
Ja. Beethoven is ook bekend geworden natuurlijk aan de ode aan die Freude.
Precies.
Wat het soort lied is van de Europese Unie geworden.
Ja.
En dat schijnt... door de Remainers in Engeland veel gezongen te zijn de laatste tijd. Ode to Joy.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Nou ja, de 9e symfonie is de laatste symfonie. Mm. Toen was Beethoven doof. Althans, ik las vandaag nog dat Beethoven, toen dat onder zijn leiding werd uitgevoerd, dat men hem bij het applaus, hij was namelijk helemaal doof, om moest draaien. En toen zag hij eigenlijk het applaudisseren van het publiek en was hij hevig geëmotioneerd. Want je moet niet vergeten dat Beethoven die symfonie heeft geschreven, omdat hij daarin uiting wilde geven aan de vrede, de harmonie tussen de volkeren, zoals hij dat voor ogen had. Dus ook weer de eigen emotie die hij daar volledig inlegt.
Ja, dus het is niet voor niets dat de EU dat gebruikt. Als,
niet voor niks, zeker niet.
Nee.
Ode aan die Freude.
Ja.
Aan de vrede. Ja, de vreugde.
Maar wel heel bijzonder dat iemand kan componeren terwijl die doof is. Blijkbaar zit er dan de muziek nog zo in het hoofd.
Ja.
En in de vaardigheid.
Ja, zeker.
Dat je weet hoe je het moet opschrijven.
Zeker.
En hoe alles klinkt.
Zeker.
Dat je dat aandurft.
Ja, en dat is inderdaad een heel wonderlijk verschijnsel. Hè? Want men heeft wel eens gezegd van, de werken van Beethoven die hij geschreven heeft toen hij doof was, dat lijkt er eigenlijk nergens op. Maar in de laatste tijd wordt dat volstrekt ontkend en wordt juist gezegd van het is buitengewoon gave om inderdaad terwijl je doof bent toch allemaal dat voor je te zien. En bovendien, ik hoorde van het weekend toen ik deze vraag even stelde van jongens, hoe zit dat Beethoven, wat weten jullie daarvan? aan mijn vrienden met wie ik muziek maak. Toen zei iemand, weet je wat er gebeurde toen hij echt doof was? Toen heeft hij de poten onder zijn vleugel vandaan gezaagd. Mm-hmm. Omdat hij dan kon voelen aan de vloer welke trillingen er waren.
Wonderlijk. Geweldig.
Ja, dat ook wel iets over zijn sensitiviteit dan zeggen.
Exact. Mm-hmm.
Je moet het maar kunnen voelen.
Precies. Mm-hmm. Dus hij was bezeten daarvan.
Ja. Ja. Zijn er nog dingen die we kunnen verwachten in dit jaar?
Weet ik niet. Nee. Weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar niet, geen aandacht aan gegeven.
Nee, ongetwijfeld.
Ongetwijfeld. Ik denk het ook.
Landelijk niveau,
misschien dat iemand op het station hier op de piano iets van Beethoven gaat spelen.
Ja. Ik denk dat dat elke week wel een keer gebeurt.
Oké.
De vuurrelease.
Het zijn vast heel veel prachtige sonates die er zijn. Hè? Dus de storm sonaten enzovoort. Hè? En er zijn nog andere sonates die zeer boeiend en belangwekkend zijn.
Ja, heeft Beethoven ook kerkelijke muziek geschreven?
Nou, ik had het er met Mechtelt over dat hij en ook een mis heeft geschreven. Maar die ken ik eigenlijk niet.
Twee.
Mm-hmm. Twee missen?
Ik ben er twee tegengekomen.
Oké, twee missen. Oké. Nou ja, ik ken ze eigenlijk niet.
Ja, de mis in C-dur en in D.
Oké.
Okay. Dus opus 86 en 123.
Oké.
En ik weet het even omdat het nu op de playlist staat, namelijk.
Okay.
En misschien dat we er meteen ook naar kunnen luisteren. Dat is uit het Kyrie uit de Grosse Messe in C-dur. Had hij zelf ook echt iets met kerk en geloof?
Of ja, zeker.
Is het meer uit opdracht?
Nou ja, laten we zeggen, de natuur en God speelde in zijn werk een grote rol. Zeker. Maar of hij zich nou kerkelijk moet, of je hem kerk moet noemen, dat weet ik eigenlijk niet. Dat vraag ik mij een beetje af. Of hij veel in de kerk kwam of veel met pastores te maken had enzovoort. Weet ik niet.
Nee.
Ik betwijfel dat, eerlijk gezegd.
Ja.
Betwijfel dat, ja.
Ja, want hij leefde in Wenen met name, begreep ik.
Ja, maar heeft hij waarschijnlijk daar zijn vierde symfonie. Dat was, volgens mij heeft hij daar ook de storm uitgebeeld in die vierde symfonie. Dus dat was ook een heel natuurfenomeen wat gevoelig voor was.
Ja. Was dat in die tijd ook nieuw om natuur tot verbeelding te brengen in muziek?
Maar dat is natuurlijk meer gebeurd, uiteraard. Ja. Dat is meer gebeurd, maar hij deed het op zijn manier.
Ja. Ja. Ja.
Ik weet niet of het nieuw was. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat je dat nieuw kunt noemen. Maar,
Ja, hij deed en je ziet het veel in de romantiek.
Zeker. Ja.
Ja. Ik ken Beethoven op een hele gekke manier. En dat is van de strips van Charlie Brown. Ik weet niet of je dat kent. Want daar heb je Schröder.
Ja.
Dat is een jongetje dat heel erg van piano houdt. En zijn grote held is Beethoven.
Oh ja.
Dus zo. Ben ik met Beethoven opgegroeid. Ja.
Ja, een strip.
Via een strip, ja. Dat jongetje dat speelt dan piano en op de piano heb je dan een borstbeeld van Beethoven. Oh, ja. Ja.
Okay.
Ja. Dus zo is hij toch wel in onze cultuur, onze westerse cultuur, echt wel een van de iconen, zeg maar.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Zeker.
Ja. Anders kom je ook niet in aanmerking voor het lied van de Europese Unie.
Nee, dat denk ik ook niet.
En voor een jaar in het teken.
Voor een heel Beethovenjaar, precies. Ja. 250 jaar, ja. Nou, wij gaan het beleven, Beethovenjaar. Ja.
Ja, wat staat er voor jou persoonlijk op muzikaal op het programma in de komende tijd?
Nou ja, ik niet zozeer Beethoven, denk ik. Wij zijn op het ogenblik bezig met een symfonie van Gounod. De tweede symfonie in ons orkest, daar gaan we aan werken. Dat gaat dan ergens in juni gaat dat uitgevoerd worden met het Kamerorkest Consequenza.
Oh ja.
En volgens mij doen we ook iets met een saxofoon of zo. Er komt ook een saxofoonconcert aan in dat concert. Dat is erg leuk. Ja. En waar wij met het quintet mee bezig zijn, is het sextet van Poulenc. Poulenc heeft een sextet geschreven. Lastig, lastig muziek. Maar daar ben ik persoonlijk mee bezig.
Ja.
Daar heb ik ook nog een trio. Of ik zit in een trio. Twee hobo's en een klarinet. En daar zijn we drukdoende om ons weer voor te bereiden op een paar concerten die we moeten geven.
Ja.
Ja, dat is allemaal ontzettend leuk.
Ik begreep dat je morgen ook in actie komt. In de Oude Kerk.
Ja. Nou, dat is zondag. Zondag.
Ja.
Oh ja, morgen kom ik in actie. Ja, nee, klopt. Met kantate 144. Dat is een kantate van Bach. Nimm das Deine und gehe hin. Ja, dat is dus een zin uit een gelijkenis. Mm-hmm. Die Jezus heeft verteld.
Ja.
Hè?
Ja.
En want dan komen dat hij, de Heer gaat een aantal malen per dag naar die markt toe. En dan zegt hij van, heb je nog geen werk? Ga met me mee, dan zal ik je werk verschaffen. Mm. En dan gaat hij 1 uur voor de sluiting van de arbeidsdag, gaat hij nog een keer. En dan zegt hij van, ook nog geen werk? Kom maar mee. En hij betaalt ze, beginnen bij de laatste tot de eerste, hetzelfde loon.
Ja. Ja.
En iedereen protesteert natuurlijk.
Dat grote verontwaardiging van...
Oneerlijk.
Ja. Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
Precies.
Ja.
Precies.
Prachtige woord van Jezus.
Precies. Ja. Prachtig woord van Jezus. Ja. En Bach heeft dat ook op een fantastische manier vormgegeven. Je hoort de hele tijd in die kantaat hoor. Gehehin, gehehin, gehehin.
Oh ja.
Ga nou maar weg. Hè. Smeren maar. Hè. Ja. Ik heb je niks meer met... Nou ja, heel mooi.
Ja.
Mooi. Ja. Kantaat. Zondagavond om 7 uur in de Oude Kerk.
In de Oude Kerk. In de bekende serie die hier ook regelmatig aan bod is geweest en komt. Ja. Ja, dat is meteen een brugje, denk ik, naar de kerkagenda. Allereerst nog bedankt.
Graag gedaan.
Voor het delen van deze kennis.
Leuk.
Ja. En de mooie muziek erbij.
Ja.
En
bedankt.
Dit is Kerk in Delft.
Jij bedankt.
106.3 FM.
De kerkagenda. Er zijn nog een aantal interessante activiteiten deze week. Het eerste wat ik hier tegenkom is een lichtproject in de Maria van Jessekerk. Dat is op, even de computer doet even moeilijk. 13 februari tot en met 15 februari staat er in de Maria van Jessekerk een lichtkunstwerk. Dat hoort bij het Highlight Festival, verspreid over een route van 19 locaties in Delft. En dat is van 5 uur tot 10:30, komende woensdag, 14 februari.
Heeft dat met holocaustherdenking te maken, René? Of?
Zie je dat niet terug hier?
Nee.
Het heet Lichtproject Anima.
Oké.
Okay. Meerdere locaties, dus het zal ook in de plaatselijke pers terug te vinden zijn. Ik lees het nu op de site van de Raad van Kerken.
Ja.
Raadvankerkendelft.nl. Komende donderdag, 14 februari, is er een concert in de Maria van Jessekerk. Of het is eigenlijk volgende week, vrijdag. 14 februari. St. Peter's Collegiate School staat in Wolverhampton in Midden-Engeland. En daar komt het Senior Choir en de concertband van. En die verzorgen optredens in binnen- en buitenland. Volgende week vrijdag om 14:00 in de Jessekerk. Tot zover de kerkagenda.
Wij gaan verder in gesprek met Henny Melis van de Vierhovenkerk. Dat is die kerk met het groene kruisje. Als je over de Prinses Beatrixlaan rijdt. Zo heet die laan toch? Of?
Ja.
Nou, en daar kerk niet één gemeente, maar meerdere gemeentes. En dat zijn vaak gemeentes die niet zo heel erg bekend zijn, die een beetje in de schaduw leven, de zogenaamde migrantenkerken. Kerken van mensen die hierheen zijn gekomen, ook gevlucht, en die zoeken hier ook bij elkaar steun in het geloof. En meerdere van die kerken hebben een plekje gevonden in de Vierhovenkerk. Welke zijn dat, Henny, die bij jullie nu een plekje hebben.
Ja, op zondagmiddag zijn er eigenlijk twee geloofsgemeenschappen. Mm-hmm. Eén die heet de Christelijke Gemeente Genade Gods. Dat is een Congolese gemeenschap. En dan is er op zondagmiddag ook nog een internationale kerk. Dat zijn mensen die overal vandaan komen, ook uit Nederland. Dus uit Ghana, maar ook uit Congo, overal wel vandaan. Ja. En sinds een jaar is er nu op zaterdag de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk. En die is op zaterdag. Die beginnen 's morgens vroeg om 7:00 en die gaan door tot 11:00 tot 12:00.
'S Ochtends.
'S Ochtends. Ja, ja. 'S ochtends
vroeg. De hele ochtend.
En eigenlijk zouden ze liever om 5:00 beginnen, want ze moeten nuchter daar komen. Dus ze mogen niet eten van tevoren. Ja. Eten pas na afloop. Ja.
En wat, hoe ziet zo'n dienst eruit? Want bij ons staan we na een uur weer buiten, maar dit is wel heel anders.
Ja, ja, ja. Nou, die drie diensten zijn heel verschillend. Mm-hmm. Die op zondagmiddag één heeft slaginstrumenten. En dat gaat met veel uitbundigheid en veel enthousiasme. Mm-hmm. Ja.
En dans misschien ook.
En de migrantenkerk is meer een kerk van het woord, van de tekstuitleg.
Is dat
de internationale kerk, ja.
Ja.
En dan de Eritrese Orthodoxe Kerk. Ja, dat is dus echt een orthodoxe kerk van de afsplitsing van Byzantium. Mm-hmm. Hè, dus de Oosters-Orthodoxe kerken. Ja.
Ja.
Zij hebben ook een ark. En die ark die halen ze 's morgens vroeg op uit Rotterdam. Want Rotterdam is ook een Eritrese kerk. Die mogen ze dan lenen. Ja. Maar sinds dit weekend zijn zij officiële Eritrees Orthodoxe Kerk geworden. En dat is omdat de aartsbisschop in Eritrea vindt dat het allemaal heel goed verloopt. En dan mogen zij officieel kerk worden. En hoe zo'n dienst eruit ziet, dat is heel veel bidden, zingen ook. Heel veel de priesteren aan het woord ook, ja. 'S morgens als ze binnenkomen en de ark komt binnen.
Ja, even tussendoor, wat is een ark?
Een ark, ja, dus de ark des verbonds uit de Bijbel. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk een grote tent gebouwd. Mm-hmm. En
in de kerk.
En in de ark mag alleen de bisschop naar binnen. Er zijn een paar bisschoppen die mogen alleen naar binnen. Er liggen de Bijbel natuurlijk, ja, het heilige boek, ja. En af en toe gaan ze daar naar binnen en komen er ook weer uit om de gemeente toe te spreken, ja. Ja.
Dus het is eigenlijk ook een beetje een schouwspel, in ieder geval dat heb ik ook geleerd over de Oosters-Orthodoxe diensten, dat het eigenlijk gaat ook heel erg om het zien.
Om het zien, ja, ze hebben ook iconen, zetten iconen neer. Grote iconen worden dan op standaards neergezet of tegen de muren neergezet. Ja. En er is dus ook heel veel gebed. Ze komen binnen waarbij ze eerst de grond kussen. Dus ze trekken hun schoenen uit, dus ze gaan op sokken, blote voeten naar binnen. Ja.
Ze kussen de grond waar jullie de volgende dag allemaal weer overheen lopen met vieze schoenen.
Ja. Dus dat gaat toch wel anders dan bij ons. En als de ark binnengebracht wordt, dan gaat iedereen ook op de grond liggen. Kust weer de grond. Mm-hmm. Ark naar buiten gedragen wordt, blijft iedereen op behoorlijke afstand uit eerbied. Het is ook heel stil. Niemand zegt iets. Iedereen kijkt ernaar. Ja.
Ja. Ja. En zitten man en vrouw dan door elkaar?
Die zitten niet door elkaar. Nee, de vrouwen zitten apart en de mannen zitten apart. Mm. Hoofdzakelijk in witte gewaden.
Ja, ja. Dat zie je wel eens in het openbaar vervoer.
Ja.
Dan denk je, wat een hoop witte mensen in witte gewaden. Maar dat zijn dan Eritreërs?
Ze doen ook wel de witte gewaden af, hoor. Dat ze in hun rugzak meenemen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ze gaan er ook wel mee over straat.
Ja.
En, ze zijn ook heel mooi geborduurd. Hele mooie patronen. De kindertjes ook.
Okay.
Ja. Ja. Hele mooie gewaden. Ja. Dus het geduigt erg van eerbied.
Mm-hmm.
Ja.
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 Dus jij hebt zo'n dienst bijgewoond?
Ja. Ik ben niet van 7 tot 12 gebleven, maar iedereen kan daar komen. Okay. Ze stellen het erg op prijs als ze gemeenteleden van de Vierhovenkerk of anderen ook komen. En dat gebeurt ook
dat
wel.
Gebeurt wel. Okay.
Zeker en, bij een doop. Regelmatig is er een doop. Eigenlijk wel iedere 14 dagen worden er een paar kinderen gedoopt. Oh. Ja, ja. Het is een grote gemeenschap met heel veel jongeren. Ja.
Oh ja.
Oh. En heel veel kleine kinderen ook. Ja. Ja.
Zijn dat de jongeren die je dan overdag of door de week in de tram ziet en op straat? En,
ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ja, oh. Ja.
Dus dan zien ze er heel modern uit, maar op zaterdag hebben ze een witte gewaden aan.
Ja. Ja.
En doen ze mee met de viering.
Ja. Ja. Niet iedereen, het is niet per se verplicht, maar de meesten hebben dat wel.
Hebben ze ook andere activiteiten, ook als ze veel jongeren hebben of kinderen? Dat die
Sociale activiteiten, daar hebben ze nog wel. Ja, daar is natuurlijk, het zijn over het algemeen vluchtelingen. Hè? Ja. Dus de jongeren zijn met de bootjes naar Nederland overgekomen. Ja. Ze zitten veelal op Thales of ze beginnen een opleiding. Een aantal zijn er met opleidingen bezig. Maar bijna iedereen heeft taalles gehad. Ja. En Saba is eigenlijk de contactpersoon voor deze gemeenschap. Een heel belangrijk persoon dat er contact onderhouden wordt met de Vierhovenkerk. En zij spreekt heel goed Nederlands.
Oh, ja.
Alle Eritreërs, ja, de een beter dan de ander. Maar nog niet iedereen, ja.
Ja, en de dienst is in het Eritrees dan, neem ik aan.
En dat is niet in het Eritrees is eigenlijk het Tigrinya, maar de dienst is in het Kies. Ja. Dus dat is een G-E-E-Z, Kies.
Is dat een soort oude taal?
Dat is een, dat is een hele taal, oude jongen. Taal, ja.
En kunnen ze dat nog wel verstaan, begrijpen?
Dat kunnen ze wel verstaan, ja. Ja. Maar die jongeren krijgen ook bijbelles, ook in het Kies, ook voor de kinderen. Dat doen de jongeren van 20, die geven de kinderen dan weer bijbelles. Ja.
Is dat vergelijkbaar met wat hier het Latijn was, heel lang in de katholieke kerk?
Ja, dat zou ik niet weten. Het zou best kunnen, Het zou best kunnen, Het is natuurlijk een taal die alleen...
Die christelijke culturen uit die landen gaan veel verder terug. Dan de Rooms-Katholieke cultuur.
En wordt er dan ook nog gegeten na afloop, die pannenkoeken?
Ja, dan eten ze brood. De vrouwen worden geacht brood te bakken of brood mee te nemen. Mm-hmm. Dus na afloop eet iedereen brood. Nu worden ze dus officiële kerk. De kerk van Andreas worden ze genoemd. En dan zijn ze de tiende kerk in Nederland. Die een officiële status heeft. Ja.
En hoe hebben ze jullie zo gevonden? Klopten ze op een goede dag bij jullie aan de deur? Of?
Nou, dat is eigenlijk omdat ik... Saba was hier tolk bij Delft voor elkaar. Voor de Eritrese gemeenschap. Mm-hmm. En hier kwam ik ook wel. Dus ik ontmoette Saba hier. Ja. Mm-hmm. En Saba zei, we zijn eigenlijk op zoek naar sociale activiteiten. Of diensten die we kunnen organiseren. Want... ik wil niet dat die gemeenschap uit elkaar valt. We moeten die jongeren bij elkaar houden. Als we ze niet bij elkaar houden, dan zijn ze van de kerk verwijderd. Ja. Dan gaan ze hun eigen pad en ze komen niet meer bij elkaar. Dus heel belangrijk dat we iets voor die jongeren organiseren. Zo. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen. Het is bij ons in de kerkenraad besproken. Mm. En kerkenraad was meteen enthousiast om daaraan aan mee te werken. En zo is het eigenlijk gekomen,
Mooi. Is er dan ook een bepaalde vorm van wisselwerking tussen de Vierhoven gemeente en deze Eritrese groepen en die andere groepen?
Ja. Nou, op 15 december hebben we een gezamenlijke dienst gehad. Ja.
Oh.
Ja, dat was voor... voor die tijd hadden ze wel eens een keer gezongen. Die christelijke gemeente Genade Gods was in de week van gebed.
In de week van
hebben
gebed.
Ze gezongen.
Ja, daar ben ik bij geweest.
Daar was je bij, En nu... 15 december, dus dat is nog maar pas geleden, hebben we gezamenlijke dienst gehad. Ja, in zoverre gezamenlijk dat zij een bijdrage leverden aan de dienst. En
dat was dan
David Knibbe leidde de dienst en volgde ook de liturgie die wij normaal hebben, om het ook niet al te afwijkend te laten zijn van wat gewoonlijk in de kerk gebeurt. Maar daar hadden we dus ook de Grieks-Orthodoxe kerk uit Syrië bij uitgenodigd.
Jongen.
De twee mensen kennen wij daarvan. Mm. En zij zongen weer in het Arabisch een kerstlied.
Nou.
Ja. En de Eritrese kerk die zong in het Kies. Zes jongens en zes meisjes. En tot ieders verrassing ging de priester daar meezingen en meedansen op het podium Ja, wat? Ging hij volop dansen en op de djembe spelen.
En David bleef niet achter? Of?
En nodigde iedereen wel uit, maar goed, iedereen was een beetje verbaasd. Zelfs de Eritreërs, dat hij dat ging doen.
Ja.
En toen zei Saba later, ja, hij voelt zich weer in Eritrea op het dorpsplein. Van, hij is de baas van de kerk en nou, dat wordt uitbundig gevierd. Hij voelt zich David die voor de ark danst. En zo helemaal uitbundig werd het, ja.
Eigenlijk komt de Bijbel dan weer helemaal tot leven, hè? Met een ark en dansen. En, heel bijzonder.
Ja.
En wat mooi was dat de Eritrese kerk zei van... Ze hebben hier in de Vierhovenkerk dezelfde Bijbel als wij. Ja.
Oh ja.
Dat was een
Dat is al een verrassing.
Dat was al verrassing,
ja. Want ik heb het gevoel dat het ook wel heel interessant is. Het is heel interessant, ook leerzaam om bijvoorbeeld met elkaar de Bijbel te lezen. Of elkaars kerkelijke cultuur en sowieso de culturen te leren.
Ja.
Gebeurt dat ook wel? Dat je merkt van...
Ja, dan krijg je intercultureel bijbelezen.
Je verrijkt elkaar op een manier, omdat je in hetzelfde gebouw zit.
Ja, dat is natuurlijk nog een beetje in het begin, maar we gaan daar zeker mee door. En Marco Visser is van plan om een avond over intercultureel bijbelezen te gaan organiseren.
Ja.
Dus dat komt eraan.
Dat komt dan zo op je pad.
Ja, dat komt op het pad, ja. En het was natuurlijk... Toch wel een beetje spannend op 15 december. Hoe gaat de gemeente reageren?
Mm-hmm. Jullie gemeente.
Onze eigen gemeente, ja. En die waren heel enthousiast. Dus dat was wel weer een opsteker om ermee door te gaan. Dus we gaan ermee door. En hoe en wat moeten denk ik ook een beetje voorzichtig gaan doen. En we zoeken het vooral eigenlijk nog in de praktische dingen om samen te doen.
Ja.
Ja.
Echt samendiensten organiseren, dat is toch nog wat lastiger.
Ja.
Maar
een
bijdrage leveren en samen iets doen. Zo hebben ze ook de kerk een keer schoongemaakt. Samen met een aantal mensen van ons. Ja.
Kan het dan ook een keer gebeuren dat de kantorij van jullie gemeente in de dienst 's middags gaat zingen?
Nou ja, wie weet. Dat, de kantorij was ook bij die dienst op 15 december betrokken, dus die was er wel, ja. Ja, dat is misschien alweer een stap verder, maar wie weet wat er allemaal kan gebeuren, ja.
Ja, ik was wel even benieuwd naar die derde club, de internationale gemeenschap.
Ja, dat is eigenlijk een wat...
Hebben die een naam? Wat voor achtergrond hebben die?
Ja, dat zijn, het zijn ook Ghanezen die met Nederlanders getrouwd zijn. Dus die spreken dan weer heel goed Nederlands, ja. En dat is eigenlijk zeer gemalleerd, ja.
Is dat een Nederlandstalige gemeente of ook een Engelstalig?
In het Frans, want hun hoofdvestiging zit in Krefeld. En ze hebben verschillende locaties waar ze vorm geven aan het geloof wat ze hebben. En dan, maar ze worden eigenlijk aangestuurd door Krefeld. En als wij ze iets vragen, dan moeten ze in Krefeld toestemming vragen. Dus vandaar dat ze ook op 15 december... nog niet meededen, want ze waren nog niet zo ver. Dus dat is een wat ingewikkelder procedure. Het is ook een wat kleinere gemeenschap. Het bestaat uit 15 mensen, dus dat is klein.
Oh,
terwijl bij de Eritreërs er wel 200 zitten. Ja.
Dat is wel interessant, want zitten toch best wel wat groepen zo in Delft. In de Markuskerk, als je daar op zaterdagmiddag komt, zie je een Chinese kerk, groep.
Ja. Ja.
Als je in de Hofkerk komt op zondagmiddag, zit er een Indonesische groep.
Ja.
In het Engels, overigens.
Ja.
Dus zo kom je toch
heel
wat kerkelijke, christelijke culturen tegen.
Ja, die zijn er toch heel veel, ja.
Zien jullie dat ook als een soort taak om deze gemeente te herbergen? Kunnen jullie voor jezelf ook als gemeente... het lijkt me juist wel dat je denkt van... wat fijn dat ons gebouw hiervoor zich leent. Ja.
Dat is ook zo. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook als je kijkt naar de werken van barmhartigheid, is het natuurlijk ook de vreemdeling huisvesten.
Ja.
Hè? Dat hoort er ook bij. Maar we merken dat het ook een verrijking voor ons zelf is. Hè?
Ja.
Je hebt het gevoel, we zijn, dat is ook zo, we behoren tot een wereldwijde kerk. En, dus het houdt niet op bij Delft. Hè? Ja. Het houdt niet op bij Nederland, maar het is heel wereldwijd.
Ja, dat wordt dan heel tastbaar.
Ja. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van je geloof uiten. Mm-hmm. En daar kun je je eigen visie op hebben. En je bent het ook niet eens met alles wat iedereen denkt. Je kan ook verschillend over denken. Ja. Ja.
Dat hoort ook bij de Wereldkerk.
Dat hoort er ook bij, ja.
Veel kleurigheid, maar ook soms heel diepe meningsverschillen.
Ja. En ook uitbundigheid. Ja. Die christelijke gemeente genade God zeiden, dan krijgen jullie 10 minuten. Ja, maar 10 minuten, als de geest ons ingeeft om door te zingen, dan moeten we echt doorzingen. Dan kunnen we niet stoppen na 10 minuten.
Ja, dat, ja. Ja. En wat gaf de geest in?
Nou, het lukte wel aardig. Ja. Maar goed, dat is hun visie erop ook. Ja.
We naderen al een beetje het eind van het programma. In ieder geval heel erg bedankt, Henny, voor je komst.
Ja, graag
voor
gedaan.
Wat je gedeeld hebt. En ik hoop dat jullie inderdaad een mooie wisselwerking krijgen in de Vierhovenkerk.
Ja.
Pas goed op de ark.
Ja.
Ja, oh ja. Ja, moest een mooi plekje voor vinden.
Vergeet het alarm er niet op te zetten.
Nee, moeten we een kast voor vinden.
Ja. Een kast, ja, zeker.
Op de bergen, ja.
Ja.
Daar hoeven ze niet meer zo aan te sjouwen.
Nee. Mm-hmm. Nou.
Ja, zo zijn we aan het eind van dit programma gekomen. Morgenavond wordt deze uitzending herhaald om 8:00. En we wensen u vrede en alle goeds.